Dit is een podcast van Clara. In stilte. Met Padone.
Een hele dag lang stilte op Clara. En we hebben al laten horen daarstraks dat dat eigenlijk effectief ook kan. Heel veel reacties van die stilte op de radio. Vreemd, dan doe je ze eigenlijk je werk niet. Je praat niet en dan komen er zoveel reacties. Een van de hele mooie documentaires die ik onlangs zag, is Die Grote Stille van Philip Groening. Ik wil het daar even over hebben, omdat Groening was een Duitse regisseur die ging filmen in La Grande Chartreuse, in de buurt van Grenoble, waar de Kartuizers zitten. Dat is de strengste orde ter wereld. Daar mag je absoluut niet praten. Alleen denk ik op zondag communiceren gaat er met briefjes. En er is geen contact met de buitenwereld. En Philip Groening wou eigenlijk absoluut in die orde binnentreden. Hij schreef hen in 1984 een briefje met de vraag of hij daar mocht komen filmen. En toen antwoordde hem dat hij moest wachten. En exact 16 jaar later kwam het antwoord dat de monniken er klaar voor waren. En pas 21 jaar na het idee was de film van Philip Groening klaar. Zolang hebben wij niet moeten wachten op Virginie Plateau. We vroegen het haar en ze was meteen bereid om te komen. Virginie is journaliste en ook een stiltezoekster, mag ik zeggen. Virginie, wat is de stilte? Ja, een stiltezoekster, wat is dat voor iemand?
Goedemorgen. Ja, wat is dat voor iemand? Ik denk dat in elk van ons wel een beetje een stiltezoeker of zoekster zit. Het is gewoon het gevoel dat er balans nodig is. Dat je de hele tijd in het dagelijks leven naar buiten toegekeerd bent. Dat je continu reageert op impulsen, op gesprekken, op informatie. Maar dat je op een gegeven moment wel aanvoelt dat het wat veel wordt. En dat je tijd nodig hebt om dingen te verwerken, dat je tijd nodig hebt om even tot jezelf te komen. Dus in die zin zoek ik de stilte, maar dat klinkt altijd veel zwaarder of veel beladener eigenlijk, terwijl het iets heel dagdagelijks is. Het hoeft niet.
Je doet dan nog meer met een burgerbeweging, Waarbeke. Dat is.
Het is niet echt een burgerbeweging. Waarbeke is een VZW, een beweging wel, die zich inzet voor stilte, rust en ruimte. Die in die zin heel wat initiatieven die daar rond gebeuren, probeert samen te brengen, met elkaar in verbinding te brengen. Die ook stilte eigenlijk wil een plaats geven in het dagelijks leven, in de maatschappij, als een vorm van commons. Dus iets wat gemeenschappelijk is, net zoals de lucht, net zoals de publieke ruimte. Dat stilte ook een gegeven is dat van iedereen en van niemand tegelijk is. En op die manier een soort van bescherming, kan je zeggen, daaraan geven. Maar dat gaat van heel concreet, heel particulier. Het stilteproces of het stilte zoeken van elke mens individueel. Maar ook door onderzoek en door mensen samen te brengen, proberen we bijvoorbeeld ook te wegen of toch raad, advies te geven aan lokale besturen hoe ze bijvoorbeeld kunnen die stilteplekken of luwte-oases in een gemeenschap waarderen en openstellen voor publiek gebruik.
Waarbeke is eigenlijk ontstaan naar aanleiding van het eerste stiltegebied in Vlaanderen, Dendermark, vaak gaan wandelen. Dacht dan tegelijkertijd, je hoort daar dingen, hè, in dat stiltegebied. Wat hoorde ik allemaal eigenlijk? Iemand die het gras aan het maaien was in de verte. Ik dacht tegelijkertijd ook, Virginie, hoe ver is het gekomen dat wij, godverdorie, moeten stiltegebieden creëren?
Ja, dat is inderdaad een pertinente vraag. Waarbeke is het eerste stiltegebied dat die erkenning gekregen heeft, ook op Europees vlak. Maar uiteraard, er is geen enkele plaats in België, in West-Europa zelfs, of toch in de heel druk bevolkte delta van de Schelde en de Maas, die eigenlijk de drukst bevolkte is van Europa, dus waar het lawaai-niveau het hoogst is. En toch zijn daar, of misschien juist daarom, zijn daar de eerste stiltegebieden als een soort van reservaten bijna, van kalmte en rust, officieel erkend. En uiteraard is het niet dat je daar helemaal niets hoort, absoluut niet. Maar het betekent wel dat, doordat die erkenning eraan gegeven is, dat er niet meer mag bijvoorbeeld met sportvliegtuigjes daarover gegaan worden zonder toestemming of sowieso niet meer. Dat daar bepaalde landbouwmachines op bepaalde dagen bij voorkeur niet komen. Dus daar is, ja. Om het te beschermen in de drukte van dat hele gebied is daar een zekere regelgeving nodig. Maar het is vooral vanuit een positieve waardering en ervaring van stilte dat men die stiltegebieden toch wil vrijwaren van te veel lawaai. Want de nood is heel hoog en er zijn steeds meer gebieden die proberen om die erkenning te krijgen en om die stilte te vrijwaren, ook op andere plaatsen.
Als je de stilteatlas van Vlaanderen of van België zelfs erbij haalt, dan blijkt dat er eigenlijk geen enkel plek is in België waar het echt stil is.
Ja, klopt, ja. We leven ook met heel veel mensen dicht op elkaar, dat is te zeggen. En ook heel typisch aan België is die lintbebouwing, waardoor het geluid zich ook, of de lawaai overlast, of zeker het verkeersgeluid, zich heel langgerekt verspreidt. Wat je bijvoorbeeld in Nederland dan iets minder hebt, waar het grootstedelijk lawaai geconcentreerder is. Daarom niet minder, maar geconcentreerder. Maar ook daar is stilte heel zeldzaam. Plus vliegtuigen, zijn er overal.
Want wat is stilte eigenlijk? Je stelt jezelf de vraag, is dat de afwezigheid van geluid? Is dat 0 decibel? Wat is stilte?
Als je het heel strikt wetenschappelijk neemt, als je het volgens de wetten van de fysica, stilte is 0 decibel. De volledige afwezigheid van trilling. Maar die absolute stilte bestaat niet in natuurlijke omstandigheden op aarde. De stilste plek, of een van de stilst gemeten plekken, is Death Valley in Californië. Waar het dus op windstille dagen werkelijk doodstil is.
Maar daar is het ook zo heet dat je daar geen vijf minuten volhouden.
Nee, maar vandaar, we noemen het ook doodstil en het heet ook Death Valley, want er is geen leven mogelijk. Is ook,
dood, heb je nog nooit bestilgestaan. Dat zal waarschijnlijk, want doodstil, hè. Ik denk, als er geen geluid is, we hebben hier jarenlang in de luisterspelstudio een geluidsdichte studio gehad. Mm-hmm. Daar werd je gek. Ja. Daar hield je het geen kwartier vol. Je bloed begon te... Je hoorde je bloed stromen. Ja. Ja. En ik heb wat dat betreft een experiment willen doen met Edel Max, de grote guru, zal ik maar zeggen, van de mindfulness. Die zei, dat vind ik fascinerend. Ik zou dat eens willen, echt de uitdaging aangaan om het daarin proberen vol te houden. Ik heb dat hier proberen te organiseren, maar helaas is de studio afgebroken. Maar dat is toch zo, hè?
Ja, er zijn talloze experimenten. John Cage heeft dat ook gedaan, zich laten opsluiten in zo'n anechoïsche kamer. En die had precies dezelfde ervaring, dat je na verloop van tijd je eigen spijsvertering, je hartslag, je ademhaling, wordt zo prominent aanwezig. En het is ook doordat er geen impulsen, doordat er geen echo is ook, doordat er geen geluid weerkaatst dat je opneemt, dreig je na een tijd ook de grenzen van jezelf te verliezen. En dat schijnt zelfs zo te zijn voor dove mensen. Dus omdat er geen trilling is die terugkomt naar jou, je hersenen of je geest is de hele tijd uit op het ontvangen van impulsen, om informatie, om jezelf te positioneren en om ook gewoon te kunnen functioneren. En wanneer die ontbreken, volledig ontbreken, dan zijn de impulsen die je zelf uitstuurt worden zo overweldigend dat je...
Maar wat wij hier propageren, hè? Stilte van de muziek voor Bach is levensgevaarlijk.
Ik denk niet dat iemand echt hunkert naar die extreme, totale stilte.
Nee.
De stilte die wij als rust ervaren en die waar we zo naar snakken, is precies de stilte van de natuur of gewoon omgevingsgeluid dat niet intentioneel is. Dat is wat rust geeft. Dus wat ons niet meteen aan menselijke activiteit doet denken. En waar we niets mee moeten, dat we niet moeten interpreteren. Dus dat is precies wat rust geeft. En dat mag gerust vogeltjes zijn, dat mogen zelfs spelende kinderen zijn op een afstand. Of eventueel een klein vliegtuigje dat passeert in de verte. Dat kan ook een gevoel van rust of stilte geven, terwijl het niet in strikte zin doodstil is.
Steven Laurijs was hier de afgelopen uur, een neuroloog. MRI-scans hebben laten zien dat de hersenactiviteit bij het beluisteren van muziek het grootst is tijdens de stiltes.
Mm-hmm. Ja.
Hoe kan dat?
Ja, dat vind ik ook heel bijzonder. Wellicht dat we dan in die kleine tussenruimtes het geluid verwerken. En dat we ook dus die pauzes nodig hebben, precies om een melodie als melodie te ervaren. Maar het toont ook aan, als we dat al tijdens een muziekstuk nodig hebben, dat we dat ook op grotere schaal nodig hebben gedurende de dag of gedurende ons leven, die pauzes van even verwerken. Even,
Ik ben benieuwd hoe onze hersenactiviteiten gaan verlopen tijdens deze John Dowland. Time Stands Still. De Duitse sopraan Dorothee Mills met John Dowland. Time stands still with gazing on her face. Stand still and gaze for minutes, hours and years to her give place. Dat vind ik dan een beetje... Als je dat dan moet gaan smokkelen, opdat dat dan rijmt met face, kan beter. Bij mij zit Virginie Plato, zij stiltezoekster en ja, een cultuurjournaliste. Tijdens de eerste lockdown, schrijf je, Virginie, was het meetbaar stiller. Hoezo?
Ja, er zijn metingen gedaan. Dus met decibelmeters is men in verschillende stadscentra, in Amsterdam geloof ik, onder andere in, nog op andere plaatsen, gaan meten. En ja, daar had je zelfs geen decibelmeters voor nodig. Op de momenten dat alles gesloten was en alles stil lag, was het uiteraard ook veel stiller, hoorbaar stiller in de stad. Wat een heel uniek effect gaf, er zijn ook heel veel foto's van gemaakt toen, van de straten van Brugge bijvoorbeeld, die normaal vol toeristen lopen, die leeg zijn, die meteen ook een soort tijdloosheid uitstralen. Maar dus die meetbare stilte die werd vastgesteld. Terzelfde tijd kwamen daar andere geluiden, natuurlijke geluiden, naar boven die eigenlijk in het dagelijks leven zonder lockdown volledig verloren gaan.
Zoals bijvoorbeeld op de Antwerpse ring oversteeg het vogelgezang de ronkende motoren
ja,
van auto's.
Ja, lijkt mij zeer uniek dat dat ja, toen gebeurde.
Ja, zo uniek niet. Misschien gaan we het weer meemaken met de nieuwe lockdown.
Zou kunnen, ja. Zou kunnen. En de reacties daarop van mensen zijn ook heel verschillend. Er zijn heel veel mensen die tijdens die eerste lockdown echt een soort verademing ervaarden, een soort rust die over de stad kwam, die ook over mensen kwam. Het grote verschil misschien is wel dat de eerste lockdown er kwam in het voorjaar, met de lente die uitbotte en die vogelgeluiden die dus steeds meer werden. Dus wat toch iets of wat een vrolijker gevoel gaf. De dagen werden ook langer. Als dat nu het geval is, zal het misschien een ander soort stilte zijn of een ander soort sfeer. Maar dat is ook ja, hoe wij stilte interpreteren. Want stilte is eigenlijk gewoon ja, de afwezigheid en wij geven er interpretatie aan. Ja.
Nu is er zoiets als een post-corona-movement ontstaan. Hè? Mm-hmm. Een Facebook-platform waarin initiatiefnemers voorstellen om de geluidshinder na de lockdown in te tomen. Zover zijn we nog niet. We zitten aan een nieuwe lockdown en misschien straks over een paar maanden weer een nieuwe lockdown. Moeten wij niet aan dat nieuwe normaal van meer stilte gaan wennen dan? Gewoon dat accepteren?
Ja, ik weet niet of het werkelijk een nieuw normaal zal worden, dat er meer stilte is. Maar het heeft wel heel veel mensen doen stilstaan, precies door het ontbreken ervan, van alle lawaai en geluidsoverlast. Hoe het ook kan eigenlijk, en ook welke belasting, welk stressniveau dat veroorzaakt, wanneer dat plots wegvalt. We zijn zodanig daaraan gewoon dat je automatisch daaraan adapteert eigenlijk. Dat je ook bepaalde ruis gaat uitschakelen, onderbewust. Maar wat wel een continue inspanning vraagt en toch een zekere stress geeft aan je lichaam. Dus wanneer dat wegvalt, wordt men zich daarvan bewust en kunnen we er ook over nadenken. Ja, misschien zijn er dingen die anders kunnen, waardoor we die rust permanenter kunnen ervaren. Liefst niet in een totale lockdown, maar in een gewoon iets kalmer, rustiger leven met minder geluidsoverlast. Dus dat is wat die post-corona-movement inderdaad onder andere, ja, er is een groep die onder andere zich met die geluidshinder bezighield of houdt nog steeds. En daar zijn ook heel concrete voorstellen uitgekomen, zoals bijvoorbeeld het instellen van stiltecoupés ook in Belgische treinen, wat in Nederland al het geval is. Of een soort van reglementering die dan gevraagd wordt voor motoren die boven een aantal decibel gaan. Maar natuurlijk, ja, dan kom je heel snel in het reglementeren en in het beknotten of in het behoeden. Dat wordt direct heel delicaat en dan heb je de mensen die juist met de motor rijden en is goed die motor laten knallen, dat als een gevoel van vrijheid ervaren, die daarin beknot worden. Dus het gaat echt over het sociale aspect van geluid. Ja.
Zijn jullie stiltezoekers, enfin, wij stiltezoekers, zal ik maar zeggen, Virginie Plateau, eigenlijk niet, behoren wij niet tot een soort van precariaat? Hè? Ik bedoel, ik denk nu, curieuze neuzen, een fantastisch burgerbewegingsproject waarin de luchtvervuiling wordt gemeten. Ik denk aan de lichtvervuiling, daar zijn we het allemaal over eens. Lawaai, maar stilte. Wie komt er in godsnaam voor stilte op? Behalve een paar weken zielen.
Ja, het is ook wel typerend dat het altijd zo gezien wordt, of dat we onszelf ook zo zien, van ja, de soft skills en de geitenwolle sokken. En de, ja, terwijl het echt iets essentieels is. Het is iets wat 10 jaar geleden ook al door de Wereldgezondheidsorganisatie was voorspeld. Over 10 jaar zal geluidshinder nog bijna een groter gevaar vormen voor de volksgezondheid dan luchtvervuiling. En dat is ook uitgekomen, effectief. Ja, het hangt ook heel nauw samen. Ja, de verkeershinder speelt op beide vlakken. Maar stilte ja, wordt dan heel vaak als een vanuit negatieve. Dus allee, om die geluidshinder te vermijden, wordt dan stilte gezocht. Of ja, die geluidshinder moet verminderen zodanig dat er meer stilte kan zijn. Dus, maar stiltezoekers, ik zou ons niet ons noemen, of een groep, ik denk dat iedereen er wel nood aan heeft, kan ook echt vanuit een positieve...
Om het maatschappelijk relevant te maken, hè?
Ja,
daar,
ja.
Daar heb je misschien soms lawaai van nodig, paradoxaal genoeg.
Het lawaai van het verspreiden of van het communiceren.
Ja, ja,
ja. Ja, maar inderdaad, dat is ook wat mij zo fascineert aan stilte, of wat ik er zo boeiend aan vind, dat het vol paradoxen zit. Gewoon ons gesprek hier al over stilte is een contradictie op zich eigenlijk.
Eigenlijk wel, ja. We gaan muziek geven. Bach, de eerste uur hadden we die partita, die eerste partita, was de echte Bach, nu ook een beetje de echte Bach, maar hij is naar de hand gezet van Christian Badzura. En... Vikingur Olafsson op Prepared Piano. Zo klinkt een prelude van Johann Sebastian Bach als Christian Badzura er zich mee bezighoudt.
In stilte. Met Padone.
En met Virginie Plateau. Zij is journaliste en gefascineerd door de stilte. Ik mag jou geen stilteonderzoekster of zoekster meer noemen, Virginie. Wel, we dat allemaal zijn. Je bent in gesprek gegaan met beeldende kunstenaars, muzikanten, schrijvers over het belang van stilte binnen hun artistieke praktijk. En dat blijkt een voorwaarde te zijn tot scheppen.
Mm-hmm. Ja, dat is iets wat altijd terugkomt. En niet alleen in de gesprekken die ik heb gevoerd, maar als je ook kijkt in de kunstgeschiedenis, bij elke kunstenaar, muzikant, schrijver, is er voor dat hij tot het scheppen komt, is er wel een moment van terugtrekking, van zwijgen, van in die stilte gaan en van daaruit iets laten naar boven komen, iets laten geboren worden, als het ware, via zijn handen of zijn praktijk. Dus dat is echt iets wat heel kenmerkend is. En dat vind ik wel bijzonder. Misschien ook heel logisch.
Maar geldt dat voor de meest explosieve, excessieve kunstenaars die van heavy metal bijvoorbeeld hun handelsmerk maken?
Ja, ik denk zelfs daar... natuurlijk, het is de manier waarop er dan expressie wordt aangegeven, is heel verschillend, maar het komt wel altijd vanuit een diepere, stillere kern of zo, als je het zo wil noemen. En misschien is dat ook niet altijd heel bewust, maar het komt wel altijd daaruit voort. Je kan niet iets scheppen of een kunstwerk maken in continue respons op impulsen van buitenaf. Die zijn er doorheen je hele leven en sommige daarvan zullen bezinken en inspiratie geven. Maar dan is er altijd eerst dat moment van verwerken, alvorens er iets naar buiten komt wat dan heel eigen is of heel typerend voor die specifieke kunstenaar. En dat is zo, op elk vlak zo.
Natuurlijk zijn er kunstenaars die zich daar expliciet mee bezighouden. Mm-hmm. Die stilte prominent als hun DNA eigenlijk gebruiken. Ik denk aan Hans Opdebeek, zijn Staging Silence. Misschien kun je dat even beschrijven.
Ja, Staging Silence is een van de werken die hij gemaakt heeft. Het is eigenlijk een soort van... videomontage, waarbij je dus echt landschappen maakt op een tafel en de hele tijd voorwerpen op die tafel zet, in zwart-wit gefilmd. Je ziet wat hij doet, of wat de handen die het landschap letterlijk stagen, dus het in scène zetten, wat die doen. En tegelijk gaat je verbeelding mee. Bijvoorbeeld, hij strooit suiker op die tafel en het wordt dan een sneeuwlandschap. Je ziet het gebeuren, je weet... Ja, dat het geen echt sneeuwlandschap is. En toch, door de manier waarop dat gebeurt en ook door de soundtrack die eronder zit, ga je daar volledig in mee. En heeft dat iets heel rustgevends, omdat je mee wordt genomen in die verbeelding en tegelijk toch ook die realiteit blijft zien. Dus dat is iets heel bijzonders. Nu, stilte speelt ook in zijn beeldend werk een rol, die heel realistische afbeeldingen die hij maakt van slapende kinderen bijvoorbeeld.
Ja, je zou bijna kunnen zeggen dat de stilte een soort van, voor hem iets heel erg eigens is, hè? Dat is bouwmateriaal bijna waar hij mee werkt.
Ja, het is een van de dingen waar hij inderdaad... Ja. Maar zo zijn er nog kunstenaars die ook op een totaal andere manier die stilte gebruiken als essentieel voor hun kunst, maar dan bijvoorbeeld de stilte van... concentratie die je bij een jonge kunstenaar als Nick Steur ziet, die dan stenen gaat stapelen in allerlei formaten, die extreem geconcentreerd is, maar ook, hoe zou ik zeggen, extreem bevrijd van alle spanning. Ja, want het is heel moeilijk. Hij zoekt een balans met stenen. Wanneer je die op elkaar ziet staan, denk je, dit tart de wetten van de zwaartekracht, dit kan gewoon niet. Maar het lukt hem toch. En die enorme stille concentratie die hij weet te creëren, ook bij de mensen die daar als toeschouwer rondzitten, dat heeft iets heel pakkends en dat is heel sterk eigenlijk.
Maar poëzie natuurlijk, daar merk je het ook, dat de witregels vaak belangrijker zijn dan wat er op papier staat. In sommige gevallen is dat ook helaas zo. Maar dan denk ik aan Roland Joris, die zegt, poëzie komt tot stand bij gratie van de witregels.
Ja, het is absoluut... Het is in de ruimte tussen de woorden dat het gebeurt eigenlijk. Hè? Dat de verbeelding wordt aangesproken. Dat als je zelfs maar een gewone, heel banale zin, als je die onder elkaar gaat zetten met voldoende witregels ertussen, geeft dat al veel meer een poëtisch effect. Hoewel de boodschap misschien heel banaal is. Maar,
en het gekke is ook dat je dan als lezer of als kijker ziet van, oh ja, dat is een gedicht.
Mm-hmm. Ja, dus daar kan je ook... mee spelen en mee misleiden.
Terwijl het misschien de meest banale mededeling is.
Precies. Maar door er stilte in toe te laten, krijgen de woorden elk apart meer gewicht, meer ruimte ook, letterlijk, rondom. waardoor er misschien betekenissen gaan naar boven komen die het minder banaal maken dan als je ze gewoon vlak naast elkaar hebt.
Je kunt ook het omgekeerde zeggen, hè, Virginie, dat het net die stilte en die witregels het pompeuzer maken, veel, veel belangrijker dan het eigenlijk maar
is. Uiteraard, dat kan ook.
Niet?
Zeker.
Moeten we daar niet mee uitkijken met die stilte zo?
Zo is het ook. Als ik nu elk woord heel sterk benadruk, dan krijg je ook een effect van... dat je op allerlei manieren kan interpreteren.
Zoals hier vroeger op Beertje 3 gehoord.
Ja.
John Cage die zegt, wat de stilte van me vraagt, is dat ik zwijg.
Mm-hmm. De stilte vraagt van mij dat ik zwijg.
Ja.
Maar toch kan ik niet anders dan die stilte telkens doorbreken. Dus denk ik dat wat we, zeker kunstenaars, die soms aanschurken tegen de randen van wat je kan zeggen, wat je kan naar buiten brengen, wat je kan verbeelden, en die dan heel vaak tot de conclusie komen, ofwel alles is al gezegd, ofwel ik kan het toch niet beter brengen dan gewoon er het zwijgen toe te doen. Ja, laat het gewoon zijn zoals het is. Waarom zou ik nog een afbeelding van de natuur maken als die er gewoon is? Of waarom zou ik er nog woorden aan vuil maken als het de stilte is die alles zegt? Ja, maar natuurlijk, wanneer je dat punt bereikt, is er ook geen kunst meer. Dus daarmee zegt hij ook, wat de stilte van me vraagt, is dat ik zwijg. Maar toch ga ik er nog altijd weer die stilte doorbreken. Want zolang ik ze doorbreek, blijf ik ook bestaan en blijft de kunst ook bestaan.
Er is dat een bijzonder mooie boek, De Stilte van de Muziek voor Bach. 60 sleutelwerken uit 10 eeuwen muziek. Een Clara boek samengesteld door Lisbeth Vereerbrugge. En daarin kun je ook lezen en luisteren naar Jacob Obrecht. En daar zegt het boek van de muziek van Obrecht van voorgangers en tijdgenoten. Mocht je om een of andere reden het vertrouwen in de mensheid even kwijt zijn, dan kun je het met deze muziek herstellen. Ik heb het geprobeerd en het werkt. Als je dit Kyrio van, of Kyrie liever, van Jacob Obrecht voor de Heilige Donaas hoort, dan zou je niet zeggen dat hij eigenlijk een veelschrijver was. Toch hoge kwaliteit. Ongeveer 2 dozijn motetten schreef hij in bijna 3 dozijn missen. Toen er nog naar de mis werd gegaan. Bij mij zit Virginie Plateau. Zij is journaliste en iemand die met de stilte bezig is. In die mate zelfs dat je, Virginie, met kinderen op scholen werkt rond stilte.
Ja.
Hoezo? Want ja, ook de afgelopen maanden tijdens?
Ja,
toch wel.
Het is iets wat pas in september is opgestart en een beetje een pilootproject ook. Ik heb heel lang lesgegeven in Brussel, in het centrum van de stad, vlak aan de spoorlijn, de Noord-Zuidverbinding. En daar merkte ik vaak dat er gewoon, wanneer daar een trein langskwam, dat die ramen daverden, dat leerlingen en leerkrachten elkaar gewoon niet konden verstaan.
Zag je ook dat dat effect had op de manier waarop ze zich gedroegen?
Ja, zeker. Misschien heb ik daar achteraf meer geïnterpreteerd, maar op het moment zelf erger je je aan hoe druk ze zijn. Maar uiteraard speelt dat een rol. En het was ook een opmerking vaak van collega's dat de leerlingen in lokalen dichter aan de straatkant, aan de spoorweg, vaak veel rumoeriger waren dan die uitkeken op de stille speelplaats. En daar zijn ook op andere scholen, in andere omgevingen, onderzoeken naar gedaan dat dat echt ook zelfs cognitieve vertraging veroorzaakt. Kinderen die echt continu in geluidsoverlast zitten.
Ik zou eens willen weten nu van de luisteraar die hier ons hoort, hoe hij of zij dat gebrek vooral aan stilte ervaart, wat dat kan doen. In stilte, @clara.be of de Clara-app. Laat het ons eens weten. Wat doet dat als je de hele tijd eigenlijk naar stilte verlangt en die niet krijgt? Dus die kinderen waar je mee werkt.
Ja, maar dus dat was op een middelbare school. En daar merkte ik ook in de loop van de tijd dat ik daar les gaf, dat er steeds meer kinderen in de klas zaten met een noise-canceling koptelefoon op.
Noise-canceling koptelefoon, wat doet dat dan?
Dus dat geeft een soort white noise, dus wordt gezegd een witte ruis. Eigenlijk een soort van absorberende ruis, zoals het geruis van de zee. Op zich ook geen stilte is, maar wel alle storende omgevingsgeluiden overroeld die wegfiltert. Dus omdat kinderen zich vaak niet meer kunnen concentreren, zie je er steeds meer, ook op de lagere school, in klassen dat een fenomeen is.
Dat is eigenlijk het omgekeerde van wat nogal wat autoconstructeurs van elektrische auto's vandaag doen. Die creëren stilte, omdat het anders zeer gevaarlijk wordt, want je hoort die auto's niet aankomen.
In elektrische auto's, of zo bedoel je? Ja, inderdaad. Het is omdat als het een complete uitgeblokte stilte zou zijn, zou dat ook heel bevreemdend of beangstigend zelfs kunnen zijn. Maar dus het is een heel lichte ruis die je op zich niet heel bewust hoort, maar die er wel voor zorgt dat kinderen niet gaan reageren op elke impuls die er in die klas is.
En jij zegt, meer en meer kinderen dragen zo'n koptelefoon met noise cancelling sounds.
Dus dat vond ik een heel bizar gegeven en ook wel verontrustend eigenlijk, want je gaat er ook vanuit, kinderen gaan al meer dan 100 jaar in een dergelijk klassysteem naar school. En waarom lukt dat nu plots niet meer? Hoe komt het dat wij, dat die kinderen en wij zelf ook, niet meer kunnen focussen? Dat komt deels door het geluidsruis, maar uiteraard ook doordat die concentratiespanne steeds korter wordt door onze verslaving van onze hersenen aan digitale impulsen. Maar dus die noise cancelling helpt daarbij wel. Maar dus, het is ook een fenomeen, of in gesprekken met collega's en met andere leerkrachten, hoor je ook steeds meer, die leerlingen zijn precies steeds luider, ook op de speelplaatsen, die gillen. En er is continu, heel veel scholen zijn ook heel sterk versteend, dus er is heel veel weerkaatsing van geluid.
Akoestische
weerkaatsing die geweldig veel stress geeft. Dus er is ook bij heel veel mensen die in het onderwijs, dus die vraag naar meer rust. Hoe kun je alsjeblieft de kinderen wat rustiger maken?
En wat doe je dan?
En nu is er een pilootproject dat ik doe met een basisschool in Mechelen, waar ik dus stilte sessies geef. Het klinkt ook heel... Op zich vond ik het idee ook een beetje bizar, want het is ook wat de gast hiervoor net zei.
Steven Larijs.
Kinderen hebben van nature die flow of wanneer een kind zit te spelen, zeker jonge kinderen, of zit te kleuren of te tekenen, gaan die daar volledig in op en kunnen ze zichzelf helemaal afsluiten van de omgeving eigenlijk. Een kind dat dan geroepen wordt om te eten, zal het soms zelfs niet horen. Dus uiteindelijk klinkt het vreemd om een soort van mindfulness is het niet, of meditatie is het ook niet echt, maar omdat bij kinderen te gaan opleggen. Ja. Maar kennelijk is het dus wel nodig om hen gewoon een soort van mentale ruimte terug te geven. Dat ze dat gevoel om volledig in een handeling op te gaan niet te snel kwijtraken. Onder andere door alle digitale impulsen, door de continue afleiding die er op elke mogelijke manier is. Dus wat we doen, is daar echt gewoon de stilte weer een plek geven en gewoon die kinderen laten zijn in die stilte. Dus er wordt niks verwacht. Het enige wat ze moeten doen, is geen contact zoeken met elkaar, dus de aandacht bij zichzelf brengen. En dat op zich is voor veel kinderen al een uitdaging en geeft geweldig veel onrust eerst. Maar na verloop van tijd zie je wel dat wanneer ze in die stilte zakken door lichamelijke opdrachten, maar ook gewoon door op de grond te liggen of op een ademhaling te letten. Het heeft veel met mindfulness, meditatie, sofrologie, al die dingen komen er wel in te pas. Maar ook heel veel proberen om de natuur in te gaan en daar die rust van de omgeving te ervaren.
muziek van Paul Mellor. Dat is om helemaal stil van te worden. Hij wordt eigenlijk als een van de, misschien wel de belangrijkste Welsche componist van koormuziek genoemd. Bij mij zit Virginie Plateau. Zij is journaliste en iemand die gepreoccupeerd is. Daar eigenlijk haar geld mee verdient met de stilte. Stilte is nauw verbonden, schrijf je, met Virginie, met zo'n gevoel van ruimte. Nu blijkt het dat mensen weidse landschappen als rustiger ervaren dan de bebouwde kom, ook al spreekt het gemeten decibels dat ferm tegen. Dus dat je kunt in een zogenaamd weids landschap lopen waar het toch merkelijk luider is dan in een bebouwde kom en toch ervaren we dat niet zo. Hoe komt dat?
Ja, die perceptie van stilte en ruimte hangt heel sterk met elkaar samen, blijkbaar. Inderdaad, het is ook de verte, hoe verder je kan kijken, hoe kalmerender dat werkt of hoe meer het gevoel dat geeft van rust en stilte. Ook als dat in feite inderdaad, zoals je zegt, de decibels dat tegenspreken. Dus dat is kennelijk iets... geluid wordt ook in ruimtelijke termen uitgedrukt in de zin van, het wordt in volume uitgedrukt. Dus hoe meer volume een klank inneemt, hoe meer plaats het inneemt, hoe sterker het is. Dus er is altijd wel een wisselwerking, een samenwerking tussen die twee percepties. Omgekeerd ook, als je in een stad kunnen kleine geluiden, ja, ook door de echo en door de weerkaatsing, veel storender zijn dan inderdaad in een weids landschap en kan die ervaring anders zijn.
Maar het beeld ook. Hè? Want wat mij frappeert is dat in heel de discussie over bijvoorbeeld autoluwe steden, dat er zelden het argument van de beeldvorming wordt gebruikt. Hè? En beeld en geluid, volgens mij, gaan samen. Als je de hele tijd door auto's langs straten ziet passeren, is dat volgens mij niet alleen slecht voor de lucht en slecht voor het geluid, maar ook voor het beeld. Ik bedoel, veel beelden maakt toch onrustig en dus maakt het minder stil, denk ik.
Ja, veel beelden en dan vooral... ik kan zeggen, veel beelden maken onrustig, maar het hangt er vooral vanaf welke beelden zijn dat. Als je auto's de hele tijd het idee hebt dat die passeren door mijn beeld en het is... We associëren auto's ook met uitlaatgassen, met drukte, mogelijk ongevallen. Dus dat heeft niet echt zo'n... op zich al alle associaties daarbij... zijn niet rustgevend. Maar als daar de hele tijd voor jouw raam schapen passeren, dan gaat dat een heel andere gevoel hebben door de associaties die je ermee maakt.
Maar is het niet zo? Alles went, hè, behalve een vent, dat weten we. Dat hoor je toch wel van mensen. Ik heb vrienden die bij een spoorlijn wonen. Mm-hmm. En als je daar dan op bezoek komt, toen het nog mocht, straks, dan valt mij dat altijd op hoe die treinen kunnen voorbij denderen. Mm-hmm. En dan zegt die vriend van me, maar wij horen dat niet meer hoor.
Daar ontstaat een zekere gewenning in het actief reageren daarop, omdat je lichaam is er dan gewoon in die zin dat de prikkels ervaart als het is niet bedreigend, want ik ben het gewoon, het komt elke keer terug. Maar op een veel dieper niveau, subliminaal eigenlijk, of op de diepste respons, bijvoorbeeld in die slaap, zal dat wel telkens weer een stresshormoon triggeren, omdat er toch geen volledige rust is. Dus, en dat is ook wat dan op termijn bijvoorbeeld ervoor zorgt dat mensen die in de buurt van een luchthaven wonen of aan een druk treinspoor, dat het aantal hartaanvallen daar toch groter is, het aantal diabetesgevallen. Daar zijn echt wetenschappelijke studies van.
Is dat zo?
Ja, ook het gebruik van antidepressiva, van slaapmiddelen, is veel hoger in gebieden, stedelijke gebieden, waar er heel veel lawaai is.
Dus mensen die dicht bij een luchthaven wonen, een landingsbaan of een stijgingsbaan, die zullen sneller aan hun hart krijgen dan...
Die kans is wel groter, ja. Daar zijn echt ook cardiologen, daar hebben daar onderzoeken over gedaan en daar zijn echt statistische gegevens van dat dat inderdaad een feit is. Het is moeilijk om dat rechtstreeks te linken, hè, want waarmee gaat het ook nog samen? Vaak mensen die in heel... luide stadsbuurten wonen ook dicht op elkaar. Er zijn nog andere sociale problematieken die meespelen. Misschien ook niet de beste voeding. Enfin, speelt van alles in mee. Maar het is toch wel een gegeven dat terugkomt in veel van die onderzoeken.
Je bent een inwoner, net zoals ik, van de mooiste stad van Europa en omgeving.
Ja.
Mechelen. En je gaat soms, tenminste tijdens die coronatijden die we net achter de rug hebben, We hebben ze natuurlijk niet achter de rug, maar ik bedoel, zonder lockdown ga je dan verkoeling zoeken in het Vrijbroekpark. Dat is een bijzonder gebied, mm-hmm. een bijzonder park. Kun je daar de stilte ervaren?
De echt fysieke stilte ook niet, want het grenst aan de snelweg. Dus in de zomer is het iets beter, omdat er dan meer bladeren aan de bomen zijn. En ook daar speelt het visuele effect, zorgt echt voor de rust, als die bomen er niet waren. En als je de auto's echt ziet, dan ervaar je het nog veel meer als luid. Maar het is inderdaad een zeer waardevol, een zeer waardevolle plek bij de stad. En je ziet dat ook aan de mensen die hier gaan wandelen, gaan joggen, kinderen die hier gaan spelen. Het geeft rust vanwege de natuurlijke omgeving, vanwege de schoonheid van de manier waarop het park is aangelegd ook. En het is ook interessant, omdat het heet Vrijbroekpark. Dat vind ik wel bijzonder, dat het eigenlijk een vrije ruimte is die ook historisch een soort van common ground was voor de mensen van de stad. Dus die aan niemand toebehoorde, ook niet aan de stad, ook niet aan de staat.
Een vrij broek.
Een vrije ruimte, ja. En dat heb je bij veel steden. Het vrije is ook geografische term die bij woongebieden of vroege vestigingen vaak terug te vinden is. Dus de grond waar mensen konden hun schapen weiden of hout sprokkelen. De enige voorwaarde was dat je het niet opeiste voor jezelf en dat je niet meer nam dan wat je kon verwerken. Dus, en in die zin vind ik een stiltegebied of een plaats waar rust en stilte mogelijk is, is ook in metaforische zin misschien zo'n soort van vrije
vrijplein.
Common place. Ja. Ja, een vrijplaats, letterlijk.
Juist.
Waar mensen in dialoog kunnen gaan, waar niemand het hoge woord voert. Want het is ook makkelijk om vanuit een geprivilegeerde positie te zeggen, ik ga de stilte zoeken en ik ga wandelen in het park om tot rust te komen.
Maar hier kan het in parken en in bossen voor iedereen.
Het kan in principe voor iedereen, maar ook niet iedereen heeft er zoveel toegang toe of de tijd voor. Of de, mm-hmm. ja, dus het is ook, stilte heeft ook vaak met een macht te maken of met een sociale positie. En dat is wel een beetje het gevaar wat er nu is. Je kan wel, als je overwerkt bent, meditatielessen gaan volgen of ergens naar een retreat gaan of zo. Maar dat is ook niet voor iedereen weggelegd. En de mensen die er heel veel nood aan hebben, komen er vaak ook niet toe of wordt het ook ontzegd. Dus dat is wel iets om in de gaten te houden.
Een hele dag stilte op uw radio. De stilte van de muziek voor Bach. Dat is het boek met 60 sleutelwerken waarom we hier onder meer de hele tijd over stilte hebben. Je kunt ons natuurlijk bereiken via de Clara app. Je kunt de Spotify-lijst met meer dan, hoeveel zijn het er? 5 uur en een half muziek kun je beluisteren via declara.be. Of tenminste, daar vind je de link naar de Spotify-lijst. En straks, of zo dadelijk na het nieuws van 12, praat Kathleen met Lisbeth Vereerbrugge over haar boek. Schrijven kan in stilte @clara.be. Virginie Plateau. Ik vroeg het daar straks, Stefan Larijs ook. Je kent wel die hele populaire slogans en boekjes destijds. Liefde is, love is. Als ik jou dat nu vraag, stilte is?
Stilte is vrijheid, denk ik. De vrijheid om de dingen te laten zijn wat ze zijn voor een moment en om even naar binnen te keren. En ook zeker nu in de periode dat het naar buiten gaan steeds gevaarlijker of moeizamer gaat, om even naar binnen te keren en daar ook vrijheid te ervaren, ondanks de beperking.
Zorg goed voor elkaar en blijf genieten.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.